Ik wil met u lezen uit Handelingen 8. Een hele bekende geschiedenis die u misschien al wel uit uw hoofd kent, althans voor de Bijbelkenners. We vinden daar de geschiedenis van Filippus die een ontmoeting heeft met de kamerling uit Ethiopië. Ik lees vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep sneller heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las was dit: gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde en zei tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zei: zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zei: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gelukkig zijn zij die dat woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Ik heb boven deze prediking gezet: zie, en dan stippeltje, stippeltje. En u begrijpt dat het gaat over datgene wat er staat in een van de versen: zie een Ethiopiër. Maar ik zou vanmorgen niet alleen naar die Ethiopiër willen kijken, of in ieder geval daar naar te luisteren om te kijken naar de Ethiopiër, maar ook om te zien naar de man Jezus Christus. En ook te zien naar die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die mens die nog buiten staat. De Bijbel leert ons, broeders en zusters, dat de Heere die schouwt uit de hemel. Hij kijkt met aandacht uit de hemel naar beneden. En hij slaat alle mensen, kinderen gade. Niemand is verborgen voor hem. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners van de aarde. En de Bijbel zegt ook: zo zegt de Heere, de God van uw vader David. En dat zijn woorden door de profeet Jesaja gesproken tot Jehizkia, de koning van Juda. Nadat de Heere een enorme grote overwinning heeft gegeven. En Jehizkia in zijn binnenkamer is en berouw heeft van het feit dat hij geen dankbaarheid genoeg getoond heeft voor die grote overwinnaar. En hij hoogmoed in zijn hart kreeg. En dan bidt hij tot de Heer en dan staat er, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Ik heb uw tranen gezien. Ik vind het zo geweldig dat wat hier staat in de Bijbel over de Heere God, dat hij niet alleen alle mensen ziet over de hele aarde, dat hij niet alleen u en mij ziet, maar dat hij ook naar de individu kijkt. Dat hij ook kijkt naar een koning, bijvoorbeeld Jehizkia, die vol berouw zich tot de Heere keerde en dat God dan met een woord van troost tot hem komt en zegt, ik heb uw gebed gehoord, ik heb je tranen gezien. Er is geen traan in oprechtheid geschreid voor God verborgen. Er is ook geen traan verborgen, ook niet van de familie koning, van niemand van ons, als wij met leed te maken krijgen. Met lijden, in dit geval door het verlies van iemand die zo enorm dierbaar is. Een jonge jongen. Ik moest tijdens de voordienst denken aan een woord uit Jacobus 5. Waar staat dat als iemand blij te moede is, laat hij dan lof zingen. Laat hij God dan danken. Laat hij God dan loven en prijzen. Maar er staat ook iets bij. Als iemand leed te dragen heeft. Als iemand een last te dragen krijgt. Leed, verdriet, pijn. Dan staat er heel eenvoudig, laat hij bidden. Laat hij bidden. En dat is nou precies wat er eigenlijk gebeurde met Jehizkia. Hij bad tot God met het leed wat hij droeg. En God zei, ik heb je tranen gezien. Dat is ook precies hetzelfde wat er in de Bijbel staat. Over een ieder die op wat voor manier leed te dragen heeft, ook vanmorgen in ons midden. Dat was ook zo bij Elia. Ook daar moest ik aan denken tijdens deze voordienst. Elia die bij de weduwe van Sarfat kwam en daar voorzien werd van brood en water. De meel in de kruik raakte niet op, de olie raakte niet op. Hij werd gevoed en ook de weduwe met haar zoontje werd gevoed. En dan ineens plotseling dan overlijdt dat zoontje. En deze vrouw is ten einde raad, deze moeder. Plotseling, onverwachts, wordt dat kind ziek en overlijdt. En ze heeft nog wel een man Gods in huis genomen. En ze heeft voor hem ja, gezorgd. Ze heeft het laatste wat ze had, het weinige wat ze had, had ze ter beschikking gesteld van hem. En God had wonderlijk voorzien. En nu neemt hij haar wat af. Wat een verdriet. En ze komt bij de man Gods. Ja, wat moet ze anders? En ze vertelt het hem. Hoe kan dat nu gebeuren? Waarom? En wat doet die man Gods? Wat doet Elia? Hij neemt het kind mee. Naar boven. Naar zijn kamer. En wat doet hij? Hij gaat bidden. Hij gaat bidden. Hij gaat er met de Heere God over praten. Net zoals Jacobus dat zegt, als iemand leed te dragen heeft, laat hij bidden. En dat was ook de enige uitweg voor Elia om dat te doen. En hij nam dat kind mee naar boven en hij strekte zich 3 maal uit over dat kind. En God hoorde het gebed en dat kind werd opnieuw tot leven gewekt. Het stond op uit de dood. De dood verloor het. De dood had niet het laatste woord. Maar het leven. Het leven wat God opnieuw aan dat kind schonk. En dan komt hij met dat kind naar beneden. En dan wordt hij aan zijn moeder teruggegeven. En dan zegt die moeder, nu weet ik dat gij een man van God zijt. En dat het woord wat u gesproken hebt, waarheid is in uw mond. Met andere woorden, al datgene wat God spreekt en wat hij gesproken heeft. En wat hij nog zal spreken, dat is waarheid. Dat is betrouwbaar. Zoals de Bijbel ons dat overlevert, als er gesproken staat, geschreven staat, uw woord is de waarheid. Dan betekent dat dat betrouwbaar is, door en door betrouwbaar. En als de Heere God te midden van leed en verdriet, ook vanmorgen, ook hier in ons midden, te midden van de familie, een woord gesproken heeft, dat iemand die in God, in de Heer Jezus gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. En dat wanneer iemand in de Heer Jezus Christus overlijdt, dat zo iemand de dood niet zal zien. Ari, broeders en zusters, familie, heeft de dood niet gezien. Hij heeft de dood niet gezien. Hij is direct gedragen op datzelfde moment door de engelen in de schoot van Abraham. En weet u wat dat betekent in de schoot van Abraham? De schoot, dat was de plaats net onder het hart. En dat spreekt ons van de gemeenschap die men verkrijgt, de volmaakte gemeenschap in de tegenwoordigheid van God. Daar is Ari ook. Ari is bij God, onder zijn hart, bij het hart van de Heer Jezus. Hij heeft de dood niet gezien, hij leeft. Hij leeft. En natuurlijk, het dierbare omhulsel, wat Ari was, hoe hij eruit zag, hoe hij zich bewoog, hoe hij was op aarde, hier, te midden van het gezin, op school, bij de zondagsschool, hier in de kerk. Ja, dat is verschrikkelijk om dat te moeten missen. Maar het is slechts zijn omhulsel. Het was de tent waarin hij woonde. Ari is al bij de Heer. En aanstaande donderdag wordt zijn lichaam, dat kostbare, dierbare lichaam, wat we konden vasthouden, wat we lief hadden, wat we konden strelen, wat we konden verzorgen. Ja, dat moeten we loslaten. Dat omhulsel moeten we loslaten. En dat moet gebracht worden naar het graf. En zelfs dat is niet definitief. Want als hij in het graf is, dan weten we ook dat hij gezaaid wordt. Hij wordt gezaaid als een graankorrel. Met het oog op de dag dat de Heer Jezus zal komen. En dat hij niet alleen wat hij nu al reeds heeft, dat eeuwige leven wat hij nu al geniet, zijn ziel die bij de Heer is, maar dat straks ook op de dag van de opstanding ook Ari een nieuw lichaam zal ontvangen. Een lichaam wat gelijkvormig zal zijn, zegt de Bijbel, aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus Christus. Nadat hij was opgestaan uit de doden. De Heer Jezus is als eersteling opgestaan, Ari zal ook opstaan. En alle die ons voorgegaan zijn, die zullen opstaan, die gestorven zijn in de Heer Jezus Christus. Wat een troost, broeders en zusters. Als de wereld hun handen wringt, als de mensen die God niet kennen, die zekerheid niet hebben, als die met de dood geconfronteerd worden, als die met leed geconfronteerd worden, dan is het meestal zo dat men wel gebroken is, maar dat men opstaat tegen God. Men nooit spreekt over God. Maar als er iets gebeurt, dan zeggen ze, waarom heeft God dit gedaan? En dan niet zozeer als een vraag, maar veel meer als een verwijt. Dan gelooft men blijkbaar wel ineens in God. Als het goed gaat, dan zegt men, gaat het goed met je? Ja hoor, het gaat prima met je. Of als je een ongeluk krijgt of wat dan ook en je komt er goed doorheen, dan zegt men, ja, ik heb geluk gehad. Maar als er iets verschrikkelijks gebeurt in een mensenleven, dan zeggen ze, waarom heeft God dit of dat gedaan? Een mens zonder God is een beklagenswaardig mens. Een mens zonder God heeft geen vrede. Een mens zonder God heeft geen toekomst. Een mens zonder God heeft geen leven. En heeft ook geen eeuwig leven, maar hem of haar wacht de eeuwige duisternis. En de Heere God heeft in zijn geweldige liefde omgezien naar deze wereld, zoals hij omzag naar Filippus. zoals hij omzag naar de Samaritanen. En Filippus daar in Samaria kwam, u kunt dat lezen aan het begin van dat hoofdstuk. Toen Filippus daar was, een Grieks sprekende man. Een man die vol van geloof was en van de Heilige Geest. Een man die daar was in Samaria vanwege de vervolgingen die tegen de gemeente in Jeruzalem waren uitgebroken. En men zich verspreidde over Samaria, over Judea, Samaria, ja, tot aan het einde van het land, zelfs over de grenzen daarvan. Er ontstond in die dagen een zware vervolging. Er was leed te dragen tegen de gemeente in Jeruzalem en alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria met uitzondering van de apostelen. Die bleven in Jeruzalem achter. Maar de mensen werden verstrooid en ook Filippus werd verstrooid en hij werd door God geleid naar een plaats waar God mensen zag. Mensen die de Heer Jezus Christus nodig hadden. En Filippus die begint daar te prediken in Samaria. En dan gebeuren er geweldige dingen. Hij verkondigt het evangelie. Dat staat er letterlijk in hoofdstuk 8 vers 4. En in vers 5 staat, hij predikte hen de Christus. Dat is het evangelie. Niet meer en niet minder. Er wordt vandaag een heel vreemd en verwarrend vaag evangelie gebracht. En de leer der alverzoening vindt overal gehoor. Meer en meer. Maar Filippus die predikte de inhoud van het evangelie verwoord in de persoon van Jezus Christus. Hij predikte het evangelie en de naam van Jezus Christus, vers 12. En wat deden die Samaritanen? Die Samaritanen die hoorden dat evangelie. Die hoorden, die zetten hun oren wijd open. Die stonden open voor de boodschap. En zij zagen de tekenen die er gebeurden. En dan staat er in vers 12, zij geloofden dat evangelie. Ze namen het aan. Ze hadden dat woord aanvaard, vers 14. Geweldig. En dat eenvoudig omdat Filippus de Heer Jezus Christus predikte. Is het evangelie niet een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft? Nu, de gevolgen bleven ook niet uit. Toen deze mensen massaal tot de Heer Jezus kwamen en opnieuw geboren werden, toen lieten ze zich ook dopen. Ze voegden de daad bij het woord, om het zomaar te zeggen. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen en er kwam grote blijdschap in die stad. God zag die Samaritanen. En niemand van ons weet wat dat voor mensen geweest zijn. De een zal zo geweest zijn, de ander dit, de ander heeft dat meegemaakt. Misschien waren er mensen die ziek waren, er waren mensen die verdriet hadden. Misschien mensen die in rouw waren. Allerlei soorten mensen, maar God schouwt uit de hemel, hebben we gelezen. En hij ziet alle bewoners van de aarde. Hij zag ook Filippus. Filippus zijn dienstknecht. En hij wist dat hij Filippus ook uit kon zenden. Filippus bleek een man te zijn die afgestemd was op God. Zoals een schotel antenne op de satelliet. Wanneer hij daar precies op gericht had, is de ontvangst duidelijk. En zo was het ook in het leven van Filippus. Ik heb het al gezegd, hij was vol. Niet half vol, maar hij was vol van de geloof en de Heilige Geest. Zoals een spons vol kan zijn met water. Geen enkele zuster hier in ons midden gaat de ramen zemen met een droge spons. Want als je dat doet, dan krijg je allerlei krassen op de ramen. Dan wordt het vuil als schuurpapier. En dan ben je niet blij mee. Daar word je echt niet blij van. Maar wat doe je? Je dompelt die spons in het water, zodat die vol met water is gezogen. En dan kan die ook gebruikt worden om het raam schoon te krijgen, om het te reinigen. En zo is het ook met een leven wat vol is van de Heilige Geest en vol van geloof. Dan zijn die mensen, zoals ook Filippus, als instrumenten in zijn hand die gebruikt kunnen worden waartoe God hen zendt. En zo werd Filippus gebruikt. Hij kreeg een opdracht, sta op. En hij ging. Er waren geen maars, maar hij ging. En hij was gehoorzaam, vers 27. Hij stond op en hij ging. Hij was afgestemd op de Heere God. En dat blijkt wel uit het feit dat wanneer hij in contact komt met die Ethiopiër, dat hij de wijsheid van God ontvangt. om niet direct met een heel verhaal op die man af te stormen, maar eenvoudig te luisteren. Te luisteren naar de stem van God. Te zien wat God op dat moment met hem voorhad, op die eenzame weg. Want God zag namelijk een Ethiopiër. De minister van Financiën. Hij zag een man die naar Jeruzalem was gegaan om te aanbidden. En Filippus die stelt hem een vraag. Wat een wijsheid. Hij wacht tot het initiatief van de Ethiopiër uitgaat. En stelt dan een vraag. Versta je ook wat je leest? En dat is de aanleiding dat de Ethiopiër dan ook vraagt om bij hem in de wagen te komen. En met hem te spreken. En zijn vragen te beantwoorden. De kamerling betekent in het Grieks dat het een eunuch was. Een ontmande. Een man die waarschijnlijk een groot verdriet in zijn leven meedroeg vanwege het feit dat hij ontmand was. En dat is heel erg voor een man. En het had ook grote gevolgen. Aan de ene kant was deze man geëerd door een hoge positie te krijgen aan het hof van de koningin van Kandake. Daar werd je niet op ingeschreven. Daar kon je ook niet op solliciteren. Maar deze man, die is daarvoor uitgekozen. En omdat hij daarvoor uitgekozen is, hoorde er bij die positie het feit dat hij ontmand zou worden. Hij is waarschijnlijk, en dat is bijna met zekerheid te zeggen, ontmand omdat hij deze positie aan het hof kreeg. En daar zat een vorm van bescherming in, zodat hij niet een soort dynastie om zich heen zou kunnen vergaren door familieleden of doordat zijn gezin het over zou kunnen nemen. Nee, daar was geen sprake van. Hij kreeg een hoge positie, hij werd geëerd. Hij had bijna als het ware de ene hoogste positie naast de koningin. Een vertrouwenspositie. Het moest een betrouwbare man zijn. Maar aan de andere kant werd hij, omdat hij uitgekozen werd voor deze plaats, ten diepste vernederd doordat hij ontmand werd. Zie, een Ethiopiër, zo zegt God. Zie, een man die ik zie, wiens hart naar mij uitgaat, die mij zoekt. Dat is op zich verwonderlijk dat deze man zoekt naar God. En dat hij op weg is naar Jeruzalem om te aanbidden, om zich neer te buigen voor de God van Israël. Waarschijnlijk was hij een heiden die overgegaan was tot het Jodendom. En wel iets wist van de God van Israël. En die wilde hij ontmoeten, daar wilde hij ook voor neerbuigen op die heilige plaats, daar in de tempel. Hij zoekt God. Maar als hij in Jeruzalem komt bij de tempel, dan blijkt dat hij daar niet naar binnen mag. Wat moet hij teleurgesteld zijn na zo'n lange reis? Hij mocht niet in de gemeente van de Here komen. En het was al een verordening die geschreven stond in de wet, in de 5 boeken van Mozes en wel in Deuteronomium 23 vers 1. Daar staat letterlijk dat een ontmande mocht niet komen in de gemeente des Heren. Hij is waarschijnlijk alleen in de voorhof van de heidenen geweest. Maar hij mocht niet dat heiligdom binnengaan. Wat een verdriet. Vanwege het feit dat hij ontmand was. Waar hij niet zelf voor gekozen had, maar wat hem was overkomen. Want hij werd voor die taak uitgekozen. En hij kon daar niets tegen inbrengen. Hij kon ook niet zeggen, ik wil die taak niet. Nee, hij kreeg alle eer, maar hij moest die plaats bekleden. Met daarbij het gevolg dat hij ontmand werd. En nu komt hij in de tempel om de God van Israël te aanbidden, waarin hij geloofde. En dan blijkt dat hij niet binnen mag komen. Opnieuw wordt hij geconfronteerd met het leed wat hij in zijn hart en leven meedraagt. Aan de ene kant een enorme blijdschap vanwege het eerbetoon en de geweldige taak. Aan de andere kant diepe droefheid vanwege de pijn die hij in zijn leven meedroeg en waar hij telkens weer in zijn leven mee geconfronteerd wordt. Weet u, deze man, ondanks zijn hoge positie, was voor de rest van zijn leven onvruchtbaar. Deze man zou nooit een vader worden. Deze man zou nooit kinderen om zich heen hebben. Deze man zou ook nooit opa worden. Deze man die zou geen familie na hem krijgen. En telkens weer wordt hij daar in zijn leven ook, ja, als het ware op de feiten gedrukt. En dan komt Filippus daar bij hem en dan blijkt dat hij in zijn wagen gezeten hardop de profeet Jesaja leest. Want die heeft hij gekocht in Jeruzalem. Als hij daar niet naar binnen mocht, wellicht heeft hij toen besloten en zag hij dat hij daar misschien een boekentafel was of zo. En heeft hij die boekrol gekocht om te lezen over de God van Israël. En wat wonderlijk dat God dat alles bestuurt. Dat God nu juist er precies voor zorgde dat hij de boekrol van Jesaja kocht. En daarmee kunnen we nogmaals benadrukken dat God alle dingen ziet. En dat hij ziet wat er in het hart van de mens is. Ook in het hart van die Ethiopiër aan verdriet. En aan zoeken. Aan eenzaamheid. En God zorgt ervoor dat wanneer iemand zich tot hem keert, dat God voorziet in datgene wat hem voorthelpt. Wat hem duidelijkheid verschaft. En in dit geval de profeet Jesaja. Want wat is het wonderlijk, ten tweede, dat Filippus zich op het juiste moment, door God geleid, bij die wagen voegt en precies op dat moment hoort wat deze man leest. Namelijk Jesaja 53. Toen hij uit Jeruzalem vertrokken is, is hij al direct begonnen met lezen. En hij was al bij het 53ste hoofdstuk, om het zomaar te zeggen. Ook al was er in die tijd nog geen hoofdstukkenindeling. Maar hij was al een stukje gevorderd. En precies daar, op dat moment, leest hij over iemand, over een lam, over een schaap dat ter slachting geleid werd. Een lam wat stemmeloos is tegenover de scheerder. En het doet zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan stelt hij de vraag aan de Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van wie zegt de profeet dit? En waarom zal deze kamerling nu zo geïnteresseerd zijn in het feit wie die man nu wel was, waar hierover geschreven werd? En wat hij las. En ik geloof andermaal dat het Gods voorzienigheid was. Weet u, het gaat hier over de man. Zie de man, Jezus Christus. Filippus verkondigt hem ook Jezus Christus. Niets meer en niets anders. Uitgaande van dat schriftgedeelte lezen we, sprak hij hem, verkondigde hij Jezus. En letterlijk staat er in de grondtekst Jezus als blijde boodschap. Wat een voorziening van God. Zie de man Jezus Christus. De man met een hoofdletter die deze man, die Ethiopiër, zag. En op het juiste moment hem dit laat lezen en op het juiste moment zorgt dat Filippus, een dienstknecht, een eenvoudige dienstknecht, vanuit dat schriftwoord, niet vanuit zijn eigen verzinsels of gedachten, maar vanuit dat schriftwoord, niemand anders verkondigt dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat toch immers heel Jesaja 53 over, over de lijdende knecht des Heren, de man van smarten. De man die geconfronteerd werd met verdriet en smart en pijn en ellende om datgene wat hij om zich heen zag, te midden van Israël, zijn volk. Omdat ze de Heere verlaten hadden. Weet u, van de Heere Jezus staat er ook zo kenmerkend een aantal van die zinnen. Ik vind dat zo geweldig, broeders en zusters. Er staat bijvoorbeeld: hem zag Jezus liggen. Wie zag hij liggen? Een man te midden van vele mensen bij het badwater te Siloam. Hem zag Jezus liggen, staat er. Hem zag hij liggen. Uitgerekend hij. De Heer Jezus keek met aandacht en er gebeurt een geweldig wonder in het leven van die man. Er staat ook in de Bijbel over de Heer Jezus dat hij moest door Samaria gaan. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat hij daar een vrouw zag. Een vrouw in de nood van haar leven. Die 5 mannen gehad had en nu samen woonde met een man die haar man niet was. Zo staat er letterlijk. En de Heer Jezus vraagt deze vrouw te drinken. Hij moest door Samaria gaan. Hij zag deze vrouw. De Heer Jezus die ziet alles. Johannes 9 wordt verteld en voorbijgaande zag hij een man die sinds zijn geboorte blind was. Hij zag een blinde man. Hij zag elk mens met zijn of haar nood of verdriet. En hij ging daarop in. Hij kon dat dragen. Hij was vertrouwd met ziekte. Hij was vertrouwd met nood en verdriet. Ook al was hij zelf de volmaakte zoon van God en is hij zelf nooit ziek geweest. En is hij ook nooit, heeft hij momenten van zwakheid gekend als het gaat om het feit dat hij de zoon van God was. Hij heeft zelf zijn leven gegeven aan het kruis. Hij heeft zelf gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. De Romeinen hebben hem niet gedood. De Joden hebben hem niet gedood. Nee, hij heeft zelf zijn leven afgelegd. Hij had macht om het af te leggen. En hij had macht om het op te nemen. Nee, de Heer Jezus is wel door al dat leed wat hij zag om zich heen. En dat hij zag wat er in een mensenhart plaatsvond. Wat hij zag als een mens leed vanwege leed wat hem of haar overkwam. Of vanwege het vernietigende wat de zonde in iemands leven teweeggebracht had. De Heere Jezus zag het. Weet u wat hij ook zag? Weet u nog dat hij de tranen van Jehiskia zag? Hij zag ook de tranen van Maria en van Martha. De Heer Jezus, die komt daar naartoe als Lazarus overleden is. Verdriet in een huisgezin, rouw. En ze zeggen ook, als u hier geweest was, was het niet gebeurd. Was de Heer Jezus daar dan niet? Lijfelijk op dat moment niet, maar hij was er wel degelijk. Hij was er wel degelijk. En dan staat er dat de Heer Jezus, dan wordt Maria geroepen, ga naar de meester, hij roept u. En dan komt ze bij hem en dan valt ze voor zijn voeten neer. En dan vertelt ze van haar verdriet en haar leed. Wie leed te dragen heeft, laat hij bidden. Ook Maria deed dat. En ging de Heer Jezus daaraan voorbij? Nee. De Heer Jezus werd ten diepste toe ontroerd, staat er. Want hij zag wat de dood teweeg bracht. Hij zag wat voor ellende de dood teweeg bracht. Hij zag wat dat voor pijn in een mensenleven bracht. Ook bij Maria en Martha, want hun broer was overleden. Hun broer was overleden. En dan staat er zo treffend, dat de Heer Jezus toen hij dat alles zag en mensen zag huilen, toen stond er en Jezus weende. De Heer Jezus was ten diepste, tot op de bodem zou je kunnen zeggen, ook bewogen over dat leed wat daar op dat moment plaatsvond. De Heer Jezus. De Heer Jezus. Weet u, de Heer Jezus gaat zo ver. En we mogen elkaar daar vanmorgen mee bemoedigen dat de Heer Jezus aandacht heeft voor u en voor mijn situatie. Hoe dat dan ook mag zijn. Wat er ook gebeurd is of wat er misschien nog gaat gebeuren. Hij zag het ook bij die kamerling. Want die kamerling las dat gedeelte echt niet voor niets. Want als ik het met u lees, pakt uw Bijbel erbij. Dan blijkt dat de Heer Jezus begrijpt waar die man doorheen gaat. En een antwoord wil zijn op de vraag die hij daar namelijk stelt. Namelijk, van wie zegt hij dit? Want hij wilde zichzelf bekendmaken aan deze kamerling. Met al zijn troost, met al zijn kracht, met zijn leven. Want er staat, gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. En die kamerling die vraagt dat dus niet voor niks, want die heeft dat eigenlijk zelf ook ervaren. Ik heb u gezegd, hij werd er niet voor, hij kon er niet op solliciteren. Hij werd ervoor uitgekozen en hij heeft het als het ware ervaren. Ik word ter slachting geleid. Ongewild word ik ontmand. Over wie gaat het hier? Vraagt hij. Wie is die man? En gelijk een lam stemmeloos is tegenover zijn scheerder. Ook daarin herkende hij zich, want hij had immers geen keus. Hij had geen keus. Zo doet hij zijn mond niet open. Hij kon er ook niets tegen inbrengen. Die kamerling ook niet. Die kon er niets tegen inbrengen. Hij moest dit ondergaan. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Nu, als er iets vernederend is voor een man, dan is het ook wel dat zijn mannelijkheid wordt afgenomen. Dat hij eigenlijk niet meer gezien wordt als een man. Dat hij eigenlijk niet meer gezien wordt als een mogelijke vader of opa. Met eer bekroond, maar ten diepste vernederd. Die man begreep dat het hier over iemand moest gaan, die kon begrijpen als hij zijn verhaal zou vertellen wat hij heeft meegemaakt en wat de leed en de pijn in zijn hart en leven was. En dan staat er vervolgens, wie zal zijn afkomst verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Nu, ik heb het u al gezegd, ook deze Ethiopiër zal nooit geen nakomelingen hebben. En hij dacht, ik moet weten wie die man is. Ik moet weten wie diegene is die begrijpt wat ik meemaak en waar ik doorheen ga. En hij vond die man. Of laat ik het anders zeggen. Die man, zie de man Jezus Christus, die vond hem. Want uitgaande van dat schriftgedeelte predikt Filippus Jezus. Jezus alleen. Jezus. Degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Degene die de meest verschrikkelijke situaties, het meest diepe verdriet, de meest diepe vernedering, kan veranderen in een weg van blijdschap. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat iemand, of een gezin in dit geval vanmorgen, zo'n groot verlies meemaakt? Hoe kun je spreken over blijdschap? Dat kan niet. Naar de mens gesproken is het onmogelijk. Maar de Heer Jezus Christus, die kan vrede geven en wil vrede geven, ook in deze situatie, te midden van diepe zorg en verdriet. Een vrede waarvan de Bijbel zegt die alle verstand te boven gaat. En vrede en blijdschap, dat liggen heel dicht bij elkaar. Want als je vrede hebt, dan heb je blijdschap. Als je blijdschap hebt in je hart, als je daarmee gevuld bent, dan heb je ook vrede. En niemand anders kunnen we vanmorgen brengen dan Jezus Christus. Want Hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Hij is de enige vervulling van blijdschap. Hij is de enige vervulling van troost. Hij is degene die weent. Maar hij is ook degene die handelt. Hij is ook degene die zegt: Ari zal opstaan uit de doden. Ari heeft reeds dat opstandingsleven meemaken wat zijn ziel betreft. Maar Ari zal ook als het ware een nieuw lichaam ontvangen, zo heb ik u al gezegd. En dat is geweldig, broeders en zusters. Dat neemt niet weg dat dit verlies ook gedragen moet worden. En daarom zou ik tot slot dit nog kunnen zeggen. Weet u dat God ons nooit verlaat? Nu, we hebben het al zo vaak gezegd. Voor iedereen is het misschien wel een cliché dat je zegt, als je in vernood of verdriet bent, of als je pijn of moeite hebt, dat je dan zegt van ja, of anderen zeggen dat dan vaak, omdat je dat op dat moment zelf niet kunt zeggen, van ja, God is bij je. En dat is ook zo. God is nabij de gebrokenen van hart, zegt de Bijbel. Maar weet u, God doet veel meer en God bewijst zijn woord zoals u dat bewijst aan die weduwe te Sarfat. Het woord van God bleek waar te zijn. Maar zo is het ook bij die Ethiopiër. Zo is het ook bij u en bij mij. Want toen die Ethiopiër gedoopt werd, hij heeft geloofd, hij heeft het evangelie ook begrepen. En hij zei van nu, dan moet ik ook gedoopt worden. Hij had geen maas, hij ging ook niet naar zijn familie om eerst te vragen van, moet ik dat wel doen? Zijn jullie het daarmee eens? Nee. Er was maar één ding wat zijn hart vervulde en dat is dat hij diegene die hij gevonden had en die hem gevonden had, dat hij die wilde volgen en wilde doen wat hij zei tot in alle details. En daarom kon hij zijn weg ook vervolgen met blijdschap in zijn hart. Hij zag Filippus niet meer, was helemaal niet meer belangrijk. Hij zag eigenlijk niets meer dan Jezus alleen. En hij kon zijn weg teruggaan naar Ethiopië en zijn werk volbrengen. En wat denkt u, zal hij verder gaan lezen zijn? Ik kan me niet voorstellen dat hij niet is verder gaan lezen in de Bijbel, want hij heeft daar zulke verschrikkelijke mooie dingen gehoord. Hè, dat hij diep onder de indruk geweest moest zijn dat er een man was die begreep waar hij mee zat. En het voor hem volbracht had. Dat hij verder is gaan lezen. En dan lees ik u in Jesaja 56. Dat zal hij kort daarna gelezen hebben. 3 hoofdstukken verder. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande, hé, dat ben ik. Zo dacht die man. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Nou, we kunnen ons voorstellen dat hij nog meer ging lezen. Hij struikelde over de woorden. Want zo zegt de Heere van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis. Dan mocht hij eerst niet binnenkomen. En nu staat er, ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Mijn naam is bij God gezien en mijn naam is bij God bekend. Beter dan zonen en dochters. Beter dan zonen en dochters. Beter dan het vaderschap of opa zijn. Beter dan dat is er niet. Dat je naam geschreven staat in het boek des levens van het lam. Dat lam wat ter slachting geleid was. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Mijn naam zou stoppen, dacht hij. Mijn naam zou ophouden te bestaan als ik overlijd, want er zijn geen nakomelingen. En hier staat notabene, ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Wat geweldig. Wat een God. En de vreemdelingen die zich bij de Heer aansloot om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal vreugde bereiden in mijn bedehuis, in de tempel. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor Israël alleen? Nee, voor alle volken. We weten dat dit gedeelte spreekt over het toekomstige duizendjarige rijk. Waar dit ook werkelijk letterlijk vervuld zal worden. Nu reeds toen deze man het las, werd hij erdoor getroost en bemoedigd. En mocht hij zich verblijden in de beloften die God had gegeven. En die God ook aan hem gaf. Zo mogen wij ons verblijden met een blijdschap, met een eeuwige blijdschap over de beloften die God van u, aan u en aan mij en aan de familie. En die hij aan Arie reeds vervuld heeft. Daar mogen we ons in verheugen. En dat kan door tranen heen. U hoeft geen lach op te zetten. We hoeven elkaar niet op te peppen. Maar dwars door diep verdriet heen gloort daar het licht van de opstanding. Zoals bij het graf van Lazarus. Dat de Heer Jezus zei, Lazarus kom uit en de dood moest wijken. En Lazarus kwam uit het graf. En hij diende de Heer Jezus. Zo zullen wij straks in heerlijkheid beseffen dat hij mij gezien heeft, dat hij u gezien heeft, dat hij jou gezien heeft. En dan zullen wij hem zien. Dan zullen we met Arie hem aanschouwen. Dat lam wat voor ons, voor mij, ter slachting is geleid. Daar kunnen we nooit genoeg over praten. Het is zo geweldig, broeders en zusters, dat de Heer Jezus vanmorgen ons ziet, bij ons is, met ons meegaat, ook aanstaande donderdag, met een ieder van ons als gemeente, maar ook met het mogelijke leed of verdriet wat je in je leven misschien meemaakt. Je mag er mee komen bij de Heer Jezus. Heeft iemand leed te dragen, laat hij bidden. Praten met God. Amen. We zullen samen danken. O Heer Jezus, dank u wel dat we stil mogen worden voor u. Want we zijn er ook stil van. Van wat u hebt gedaan. Dat u uw leven hebt gegeven. Dat u ook mij, ook ons gezien hebt. Dank u wel. Dat u met niemand bent te vergelijken. Dank u wel. Dat wij met vertrouwen kunnen zeggen, onder wat voor omstandigheden ook, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Dank u, Heer Jezus, dat u voor ons die toevlucht bent, die sterkte, ja, dat u het zelf gezegd hebt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik heb door de Heere gezegd, gij zijt mijn God. Heer, wat geweldig dat wij in de Heere Jezus een schuilplaats hebben mogen vinden bij u. En we ook in die schuilplaats mogen vernachten. Ja, dat u er 's nachts bent. Ja, dat u er bent als daar het verdriet ons overrompelt, dat u daar bent als we met pijn geconfronteerd worden, als we misschien worstelen met diepe vragen in ons leven, als we op zoek zijn naar de waarheid, naar het leven, als we de dood willen ontvluchten, dan willen we u danken dat u die schuilplaats wil zijn. En dat wij vanmorgen zo, ja, in uw schaduw, in uw dichte nabijheid mochten verblijven. Heer, u hebt alles onder controle. U bent door en door betrouwbaar. En wij vertrouwen ons geheel aan u toe. We bidden nogmaals voor de familie. We danken u, Heer, voor Arie, dat hij u mocht kennen en van u mocht spreken, hoe jong hij ook was. Dat hij in u geloofde. Ik wil ook bidden, Heer, voor de familie, voor de broers en zussen. Voor de ouders, voor de grootouders. Ook, Heer, voor de chauffeur. Heer, en voor het jongere zusje wat erbij was. Heer, we bidden. Wilt u er maar op inkomen? En wilt u alles, ja, zo maken dat zij zich ook gedragen weten door u. Want u hebt het gezegd, dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, zelfs dat, want u bent overwinnaar. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.